Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, we zijn er weer en het was een heerlijk voetbalweekend. Niet alleen omdat El Clasico op het programma stond en daarmee is een voetbalweekend eigenlijk al direct compleet. Maar ook omdat het wederom spannender is geworden in La Liga. Boys, hoe hebben jullie naar deze wedstrijd gekeken?
Nou, ik zeg eerlijk, ik heb wel gekeken met... wel met genot. Ik had al gezegd van, ik heb mijn bier al klaarstaan. Het stond al helemaal koud. Glas stond ook koud. Alles was ready ervoor. Ik heb voor gezeten. Ik heb me best wel verbaasd over een paar spelers. En best wel ook weer gedacht van, dan heb ik één... Laten we eens positief eindigen. Wie me heeft verbaasd eigenlijk? Vinicius Junior. Want iedereen zegt altijd, hij was gedoopt de nieuwe Neymar. En hij is totaal niet dat. Dus hij is eigenlijk best wel nep. Maar ik vond hem best wel steady spelen. Alleen een paar beslissingen die hij had kunnen nemen waren misschien beter uitgepakt dan ineens breed leggen op Benzema terwijl hij kan schieten. Maar dan denk ik, krijg gelijk een flashback in je hoofd van dat Benzema zegt van... Hij speelt tegen ons in het Spaanse een paar maanden geleden, of voor seizoen. Dus dat begrijp ik het ook wel. Aan de andere kant hadden we Dembele. Dat was echt slecht. Ik vond hem echt puin. Ik had geen goed woordje over hem. En dan heb ik ook nog hij scoorde, Mingueza. Ik vind hem gewoon geen Barca-speler, man. Ik vind hem gewoon niet goed genoeg. Hij is niet slecht, begrijp ik niet van, maar Mark Batra was ook niet slecht. En ik noem hem Batra Express, ja.
Oké, ik hoor je. Martijn, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Ga je mee in de analyse van Quinn?
Ja, grotendeels wel. Behalve Mingueza. Ik vind dat best wel een leuk speler eigenlijk. En volgens mij doet hij ook heel erg zijn best om de Sergio Ramos van Barcelona te worden met zijn kapsel.
Moet je niet doen.
Ja, Vinicius was natuurlijk van de week in de Champions League ook al ineens belangrijk. Maar wat Quinn zegt, die beslissingen, dat is ook gewoon een beetje zijn hele probleem volgens mij. Dat hij nog wel eens op de belangrijke momenten net even de verkeerde beslissing maakt. Al heb ik het idee dat het wel beter aan het worden is. Want hij was van de week in de Champions League was hij vrij goed. En nu was hij ook weer een beetje... Ik weet niet of het vorig seizoen was of het seizoen daarvoor. Een beetje in het begin had hij ook... In een Clasico dat hij echt weergaloos was. Dat hij iedereen continu voorbij dribbelde bij Barça. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. Maar toen zat hij echt een beetje op zijn hoogtepunt.
Vorig jaar.
Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet meer precies.
Volgens mij wel, hoor.
Dan was het begin vorig jaar. Want daarna heeft hij echt een periode gehad. Ook met inderdaad dat gezeik met Benzema. Dat hij gewoon helemaal niks goed kon doen bijna. Ik heb het gevoel dat hij nu weer een beetje aan het opleven is. Maar meer in het geheel die wedstrijd. Ja, ik vond Real heel sterk in de eerste helft. En Barça heel dom vooral. Die tuinde echt precies in wat Real lekker vindt. Wachten op een foutje en dan uitbreken. Met één echt hele mooie goal. En één echt hele lelijke goal.
Ja. Was het dan naïviteit van Barcelona / Koeman?
Ja, een beetje wel, durf ik wel te zeggen.
Ja, toch? Want je weet hoe slim Real Madrid dit soort wedstrijden kan spelen. En zo geslepen en precies... En ik kreeg een beetje zo'n vibe die Nederlandse ploegen ook wel eens hebben in Europa. Van oké, wij hebben de bal, we spelen op de helft van de tegenstander en daarmee zijn we dus beter.
Ja, nee.
Terwijl, ja, het is allemaal schijncontrole, want Barcelona liet, Real Madrid liet Barcelona precies doen wat ze wilden.
Ja.
Er lag zoveel ruimte in de omschakeling.
Spelen ze geen FIFA of zo? Dit was een duidelijke FIFA-pot, gewoon zoveel balbezit, maar zoveel schoten op doel viel ook wel weer mee. Meestal bijvoorbeeld bij Bayern tegen PSG was het wel echt overduidelijk. Gewoon aanvallende partij was meer aan het schieten en kreeg meer doelpunten tegen. Maar hier was het ook het geval meer balbezit, iets meer kansen. En Real was gewoon echt klinisch gewoon. Wat ik ook nog wel aanhaak is, je zag twee shots van Sergio Ramos en Piqué. En Piqué die zat daar een beetje alsof iemand tante die meestal sleurt door zijn moeder van kom kijken naar mijn zoons wedstrijd, ja is leuk, heb je ook wat te doen. En Ramos die stond daar de hele tijd gewoon met zijn shirt, ik weet niet wat er op stond, maar er stond iets met passie op. En dat straalde hij ook echt uit. Volgens mij heeft die man ook geen minuut gezeten daar, hij stond alleen maar daar helemaal ready. En dat vind ik dan ook weer leuk om te zien.
Ja, hij was de enige supporter in het stadion.
Ja. Yeah.
Ja, Carvajal was er ook, maar die kwam pas veel later in beeld.
Ja, die is ook Ramos was er echt. Moet wel zeggen, zonder Ramos, Varane, Hazard en Carvajal, best wel knap van Real. Dat, ze lieten bij Ziggo een staartje zien van de wedstrijden die ze gewonnen hebben. Alle topwedstrijden hebben ze gewonnen, behalve één gelijkspel volgens mij tegen Atletico. De rest hebben ze allemaal gewonnen. Ze verklooien dan wel tegen Eibar en Cadiz en zo, maar...
Ik moet zeggen, dit is denk ik het vierde seizoen achter elkaar dat qua wanneer Real Madrid in vorm komt, weer een beetje dezelfde timings is. In het begin van het seizoen niet heel erg boeiend, winnen wel een wedstrijd, verliezen hun wedstrijdjes. Dan hebben ze even een mindere periode van 4-5 wedstrijden, dus inderdaad rare puntverlies leiden tegen de Eibars en de Huescas van deze wereld. En daarna gaan ze gewoon gestaag winnen en steeds iets overtuigender. Ja. Steeds iets makkelijker, steeds iets overtuigender. Of dat nou Liverpool is, of dat nu weer Barcelona is. En precies wat Martijn net zegt, alle grote wedstrijden gewoon winnen. Ja, dat is echt absurd. Met, en dan komen we weer een beetje bij het verhaal van vorig jaar, met diezelfde oude kern, niet per se aangevuld met heel veel jonge jongens. Als je echt kijkt van wie hebben nu een plek. Vinicius Junior is inmiddels wel echt basisspeler. Wat ik overigens wel echt heel vet vind. Want ik vind hem wel echt heel erg goed. Hij is wat slordig in zijn afronding. Alleen ik heb altijd zoiets van, ja, dat is iets wat je kan leren.
Ja, zeker.
Hij is 20 jaar. En ik zie hem nu al betere beslissingen nemen dan die 2 jaar geleden deed, zeg maar. Nee. Er zit echt een stijgende lijn in. Het zal nooit een killer worden. Maar ik denk ook niet dat je dat per se van hem moet verwachten. Als je kijkt hoeveel ruimte hij creëert en makkelijker het maakt om te voetballen. Ferland Mandy, Valverde. Dat is zeg maar de nieuwe generatie Real Madrid. Dat, ik vind het echt dope hoe ze dat op die manier zo hebben gedaan.
Die Valverde, ik af en toe als hoor ik met de FIFA comment. Ik speelde dus wel FIFA en dan zag ik hem altijd voorbij komen. En zijn kaart, hij heeft een ridiculous space. Gewoon. Zijn snelheid is niet normaal voor een middenvelder. En ik zag het tegen Barca. Die man trok een sprintje en hij dampte van mij gewoon Alba uit. Ik dacht, hè?
Ja. Ja, hij is echt absurd snel. En dat is echt fucking goed gescout. Deze jongens hebben ze voor 5, 6 miljoen opgehaald bij Boca Juniors. 5, 6 jaar geleden. Ja, en nu heb je gewoon een wereldmiddenvelder. Ik ben wel onder de indruk wat ik vandaag van Real Madrid gezien heb. In een andere club in Madrid ging het wederom fout. Hoe heb je de wedstrijd gezien, Martijn? Of in ieder geval terug kunnen kijken?
Ik heb de tweede helft gezien. En een deel, ik zat op werk en ik kon een deel van de eerste helft. Toen ben ik naar huis gereden en toen heb ik nog een deel van de tweede helft gekeken.
Vooral de tweede helft was voor Real Betis.
Ja. Nou, de hele wedstrijd was vrij snel voor Betis, vond ik.
Ja.
Behalve de openingsfase misschien. Een beetje een lucky goal voor Atletico. Maar ik dacht, nou, die staan vroeg 1-0 voor. Dat komt wel goed. Dat trekken ze wel over de streep. Want scoren, dat doen ze niet zoveel meer de laatste tijd. Dus ik denk, nou, nu doen ze het vroeg. Dan gaan ze gewoon zorgen dat ze hem 1-0 winnen. Maar ja, dat het duurde een kwartiertje of zo, geloof ik.
Hele mooie goal van Theo.
Ja. Ja, ik weet het niet met Atletico. Het lukt gewoon niet meer. Dat roepen we ook al weken, maar het blijft zo.
Ja, het enige, en dat zag ik ook, Stijn tweette dat ook. Ze krijgen nu de drie degradatiekandidaten op een rij.
Ja.
Die echt wel heel erg zwak zijn. Hè. Dan praten we over Eibar, Huesca en Elche. Daartussen nog Atletico Club de Bilbao, dat is dan wel wat lastiger. Maar zeker Eibar en Huesca en Elche zijn echt, dat moeten 9 punten zijn. Dan kan je wel weer een beetje ademruimte voor jezelf creëren, maar...
Nee, fuck dat. Ik wil echt niet meer over Atletico praten. Ik ben zo zat. Ik heb maandenlang heb ik gezegd van ja. En ze zeggen, weet je wat, Quincy, jouw hoop en waarschijnlijk ook de hoop van veel Atletico-fans. Het is gewoon, fuck jullie, man. Wat dat kampioenschap, wat denken jullie nou? Denk je, we gaan die 14 punten die we hadden volhouden? Tuurlijk gaan we dat niet doen. Laat Real maar kampioen worden.
Dat hoeft niet.
Nee, maar ja. Als jij zulke wedstrijden niet wint, ja. Dan kunnen we hoog en laag springen, maar... Dan ga je gewoon geen kampioen worden.
Het is natuurlijk niet handig dat nu... Voor deze moeilijkste wedstrijd de komende weken... En Marcos Llorente en Luis Suarez geschorst waren. Dat is gewoon niet slim. Maar... Ja, kijk, al stel dat ze... Ik weet nog niet of ze bij Atletico uit gaan winnen, hoor. Maar stel dat ze 9 punten pakken of 12 punten uit die 4 wedstrijden die eraan komen. Ja, ik denk dat Real er ook gewoon 12 gaat pakken. Want die hebben als moeilijkste wedstrijd de komende wedstrijd bij Getafe uit. Dan Cadiz, Betis thuis en Osasuna thuis. Ja, die gaan in principe gewoon ook 4 keer winnen. En Barça moet uit bij Villarreal en Valencia. Dus die hebben in principe nog het moeilijkste programma.
Ja, ik... Wie heeft op dit moment de beste papieren? Ook als we inderdaad kijken naar de laatste wedstrijden.
Real.
Ga je daarin mee, Martijn?
Ja, ik ben bang van wel. Ligt er ook wel aan wat ze... Ze gaan natuurlijk wel wat Champions League spelen, dus...
Ja, dat is wel een wildcard die beide andere teams natuurlijk niet hebben. Maar eigenlijk... kom ik tot dezelfde conclusie, niet alleen vanwege het spelschema, maar ook de ontwikkeling in het spel. Ik denk dat Real Madrid ergens nog tegen een raar puntverlies gaat aanlopen. Dus die gaan bij Cadiz een keer gelijk spelen of Osasuna. Zo'n hele onnodige gelijkspelwedstrijd. Maar daarna denk ik dat ze zichzelf weer gaan herpakken. En dan eigenlijk als een stoomtrein richting die titel gaan.
Nou, hun volledige programma is nog 9 mei Sevilla thuis. Na die 4 wedstrijden die we al noemden. Dan Granada, Bilbao uit en Villarreal thuis. Er zitten niet echt wedstrijden bij. Ja, Sevilla, maar die spelen ze dan thuis. Waarvan je denkt, dat gaat echt fout.
Dit is die eindsprint waar Real Madrid zo van houdt.
Ja, maar het voelt niet echt als een sprint. Het is gewoon een stoomtrein. Het gaat heel gestaag.
Daarom zeg ik in het begin, ze zijn een dieselmotor.
Ja,
In het begin langzaam op gang, maar wanneer die eenmaal gaat, dan gaan ze. En ja... Al mijn hoop voor Atletico is weg. Ik hoop dat ze me ongelijk bewijzen, maar...
En het is nog Barça Atletico ook, hè? Dus daar gaat ook weer iemand punten voor spelen. En misschien wel allebei.
Ja, daarom. Ik denk dat qua programma hebben ze allemaal nog één... Of Real Madrid heeft niet een absolute topper. Dus die hebben zowel Real Madrid als Atleti al gehad. En daarnaast hebben ze allebei nog een soort van subtopper. Dus dan wel Sevilla, dan wel Villarreal. Dus voor mij heeft er ook nog één iemand. Heeft Sociedad, Atletico Madrid. Dus ja. Ik denk dat Atleti gaat afhaken, denk ik.
Ze moeten oppassen dat ze geen derde worden.
Ja, ik vind Barça nog steeds naïef. Zeg maar echt een beetje wat je in de afgelopen wedstrijd zag. Dat zie ik gewoon veel terug. En ze wonnen de laatste wedstrijden heel veel. Maar ook echt niet zo overtuigend. Als je op Google kijkt, dan zie je alleen maar groene balletjes. En dan denk je, dat is een lekkere reeks. En dat is een lekkere reeks. Alleen, Valladolid pakken ze in de laatste minuut, kunnen ze gewoon gelijk spelen. En zo hadden ze wel meer wedstrijden tussen zitten, waarbij het niet zo overtuigend was. Kijk, het was overtuigender dan aan het begin van het seizoen. Maar ik vond ook een beetje de Hosanna-stemming rondom Barcelona... vond ik iets te ver gaan.
Dat mag jij vinden.
Wat ben je... Kijk.
Nou ja, ik vind 6-1 bij Sociedad. Huesca was ook een dikke overwinning. 2-0 uit bij Sevilla. Ik vind dat je niet... Ja, die wedstrijd tegen PSG, dat was echt een complete off-day. Dan merk je ook wel dat ze tegen goede tegenstanders, dat is natuurlijk nu tegen Real ook weer, dat ze echt nog wel iets tekort komen. Vooral kwalitatief gezien en misschien ook wel qua tactiek.
Ja, kijk, dat bedoel ik, zeg maar. Kijk, het is nog gewoon goed. Het was gewoon, ze hebben gewoon een hele goede reeks neergezet. Alleen, het is niet dusdanig goed dat het Barcelona van vroeger goed was. En dat werd...
Ja, gaat dat ook niet worden, denk ik.
Nou ja, kijk, ik denk niet dat als jij met Oscar Mingueza, Nestor Araujo, wat echt best wel goede voetballers zijn en in potentie ook best wel solide schakels kunnen worden. Maar daar moet je wel nog iets meer gewicht naast zetten. En dat merkte ik af en toe, dus je dat gewoon echt wel een beetje miste.
Mag ik nog twee dingetjes aankaarten over die Clasico?
Uiteraard.
Vonden jullie de penalty voor Barcelona in de laatste minuut?
No eres penal.
Waarom niet?
Het is te simpel. Dat ging te makkelijk liggen.
Ja, maar dat is...
Ik snap het. Dus, ja, die weersomstandigheden en zo. Het is glad. Hij werd aangeraakt. Maar ja...
Nou, hij werd aangeraakt. Hij werd uit balans gebracht.
Het is heel simpel. Ik wil niet dat het een penalty zou zijn, maar het was absoluut een panel. Hij doet gewoon, het is gewoon een hele domme overtreding.
Dat absoluut. Hij moet op daar.
Hij schrikt gewoon,
niet,
die man, dat hij ineens voor hem opduikt. Uit een soort van reflex trekt hij heel even aan zijn arm. Ja, het is gewoon een penalty.
Ja, maar meer aan zijn hand. Hij houdt zijn handje vast. En dan denkt Brett weet gelijk van, ja toch.
Nou, hij trekt hem echt wel even naar achter. Want wat Koeman zei klopt wel. Je kan niet zo vallen als je niet aangeraakt wordt. Dan ben je echt een meesteracteur en dat is Brad Wade niet.
Niet?
Nee.
Dat klopt.
En wat ik heel bijzonder vond was een rillende Messi.
Ja.
Die als een verzopen katje daar op dat veld stond.
Ja, maar ik snap het wel. Want het was echt keihard aan het regenen. Oké, je bent in Madrid, centrum van Spanje. Maar je hebt niet echt een stadion waar je in speelt. Het is echt, de wind komt van alle kanten. En natuurlijk, het is een sterspeler, dus hebben ze ondershirtje al ready en zijn andere shirt. Maar geloof me, als jij die andere shirt aan moet, weet je hoe lekker je dan eens eventjes voelt?
Ja, zeker. Alleen, wat ik raar vind, is dat hij dan de enige is die staat te rillen. Maar hij is waarschijnlijk ook de enige die niet zoveel loopt, toch?
Ik wou net zeggen, als je niet rent...
Ja,
ik wou net zeggen.
Ja.
Ik moet zeggen, ik stond er ook zo vaak bij, hoor. Op zondagochtend als het regende en... weer ergens in een of andere polder speelde. Dat je echt denkt, wat de fuck doe ik hier? Maar ja, ik kreeg er geen 20 miljoen per jaar voor.
Onterecht overigens.
Ja, inderdaad. Dat is zeker waar.
Ik wil dat toch nog wel even hebben aangestipt. Laten we doorgaan naar de Serie A. En dan met name even focussen op de Champions League plekken. Want daar is het eigenlijk heel erg spannend.
Heet.
Ja, het is echt heet daar. Inter lijkt nu echt wel een voorschot te hebben genomen op de titel. Wonnen heel erg knap bij Cagliari. Thuis tegen Cagliari. Nipt.
Nou, niet heel erg knap. Ze wonnen van Cagliari.
Dat is waar. Ja, oké, klopt. Ze hadden het heel erg moeilijk en ze wonnen hem nog. En dat vond ik knap.
Ja, als zijnde een toekomstig kampioen.
Precies, ja. Ik zei, mijn woorden waren verkeerd, maar ik wilde inderdaad geen zeggen wat jij nu zegt. maar op plek 4 is het eigenlijk heel erg spannend. Lazio heeft 1 wedstrijd minder gespeeld, staat nu op 55 punten. Die kunnen dus op 58 komen. En dan is het respectievelijk 58, 59, 61, 62, 63 in puntenaantallen.
Ja.
Met... van plek 2 tot en met plek 6. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli en Lazio. Oké, jongens, zeg maar. Wie gaan Europa in de Champions League dan?
Ja.
Eerlijk,
3 van die 4.
Blijf staan. Ja. Ja, lekker makkelijk.
Ja, nee, maar ik kan toch niet... Ik denk dat Juve het wel gaat redden. Maar om een beetje... Hè, In een breder perspectief te trekken, heb ik weer even naar het programma gekeken. Komend weekend is het Atalanta Juve en Napoli Inter.
Nee.
Ja, de week daarna is het Roma Atalanta en Napoli Lazio. En dan is het nog Lazio Milan. En in de weken daarna heb je nog Juve Milan, Inter Roma, Juve Inter en Atalanta Milan. Dus ja, je kan er niks over zeggen, want ze gaan het allemaal nog een beetje onderling uitvechten.
Ja, dus eigenlijk komen we weer bij een Quincy-antwoord.
Ja, ik wil net zeggen, dat klinkt net als wij.
Zeg maar van over 6 weken kom ik met terug. Oké.
Nee, maar ik neem toch aan dat Juve het wel gaat halen. Atalanta is mijn troetelkindje, dus die noem ik er ook bij. Nou ja, Milan heeft de meeste punten van het hele zootje, dus dan ben je er denk ik al. Ik denk eigenlijk zoals het nu staat, dat het best wel zou kunnen eindigen. Met Juve dan misschien op plek 2, Milan derde en Atalanta vierde. Hier heb ik toch weer gezegd.
Heb je toch weer laten...
Toch weer ingetuind.
Quinn, wil jij alsjeblieft even zeggen dat je over 8 weken gaat aangeven wie er waar staat?
Nee, ik zei net al, het blijft zo volgens mij, denk ik. Maar ik wil nog wel even een... voor jou is het misschien wat moeilijker, maar een eervolle vermelding voor Antonio Conte.
Ja, klopt. Ja.
Die toch weer een team kampioen maakt. Nadat ze... Hoe lang hebben ze niet gewonnen? 10 jaar of zo?
Echt lang.
Zoiets? Ja, wat Juve van alles.
Ja, volgens mij was het echt dat Wesley Sneijder met Mourinho was de laatste keer. Dat was voor mij 2010, 2011. Zeg
en gemaakt. Hij heeft het toch weer gedaan. Hij kwam ook naar Chelsea, deed het ook. Volgens mij heeft het ook met Juventus gedaan, volgens mij. Eigenlijk overal waar hij komt, gewoon, wordt hij gewoon kampioen op zijn speelstijl. En vaak, als ik praat over managers en zo, wordt Conte nooit echt erbij genoemd met mensen als ik erover praat. Ja, ik heb ook niet echt Italiaanse... Vrienden die echt fans zijn van de Italiaanse competitie, maar...
Hij is toch met Chelsea ook kampioen geworden?
Ja, daarom. Chelsea was toen... Hij kwam daar, had Kante gehaald, hij werd gelijk kampioen. En daarna is hij gelijk weer weggegaan, omdat ze hem gewoon niet mochten. Maar hij is toch wel een topcoach. Nou, toch wel. Hij is een topcoach.
Hij is natuurlijk een topcoach en dat volgens mij was daar nooit echt een discussie over. Alleen... Ik dacht wel dat het echt uitgewerkt was. Ik had dit niet meer zien gebeuren. Dus zeker aan het begin van het seizoen... waar die zo erg zoekende was en het gewoon echt niet goed was. Maar de laatste 15 wedstrijden... Ja, heeft hij het echt hersteld. Het was natuurlijk vorig jaar was het ook niet heel erg goed. Zeg maar. Zeker dat laatste gedeelte liet hij heel veel liggen. Kreeg hij niet dat systeem erin wat hij zo graag wilde spelen... Op het begin van het seizoen was eigenlijk een beetje dezelfde tendens als vorig jaar. Daarom had ik zoiets van, ja jongens, waar ben je nou mee bezig? Maar ik had echt volledig ongelijk.
Gebeurt ook nooit.
Ik zat, heel vaak. Heb je die voorspellingen gehoord?
Ja, ik denk ik probeer het een beetje te vermijden voor je, maar nee, oké.
Ja, ik vind het erg, ik vind het bovengemiddeld lief, maar nee, ik zat hier echt volledig en 100% naast. En het is echt heel erg knap wat Inter hier aan het doen is. Ik denk overigens, dankjewel dat jullie het aan me vroegen, dat Napoli uiteindelijk nog wel Europa ingaat.
Ten koste van?
Ik hoop Juventus, dat zou ik echt geweldig vinden. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren, zeker omdat Chiesa in een bloedvorm is. Dat is echt absurd. Echt, vind ik echt heel vet om te zien. Van de 4 is Milan het meest aan het kwakkelen. Minst solide. Atalanta zit in een juiste flow. Zal gaan tussen Atalanta en Milan. Waarbij ik stiekem denk dat Milan zich nog het meeste zorgen moet maken.
Okay. Ja,
de podcast gaat nog door hoor. Maar blijkbaar een dusdanige stilte. Dat.
Nee, ik was even vragen. Er was ook zo'n filmpje dat Zlatan een rode kaart kreeg. Maar weten jullie misschien waar het over het ging? Want ik hoorde iets dat hij zei van... ga je niet naar me luisteren of zo? En toen kreeg hij eens een rode kaart. Maar what was that all about?
Wat de commentator zei was... hij werd onderuit gehaald. Echt duidelijk. En daar kreeg hij geen overtreding voor. En toen bleef hij praten tegen de scheidsrechter. Toen kregen ze een paar minuten later kregen ze wel weer een vrije trap mee. En toen ging hij weer praten. En toen was de scheidsrechter klaar. Die trok gelijk een rode kaart. Was het doei.
Maar zijn die zoiets aanstootgevends die gelijk rood kon trekken? Of was het gewoon een scheids van, weet je wat, fuck it, ik ben zat eraf?
Ik weet niet, Martijn, heb jij een beetje meegekregen wat hij potentieel misschien gezegd zou hebben?
Nee, ook inderdaad iets in de strekking van, hoezo luister je niet naar me? Maar ik vermoed dat daar nog wel 1 of 2 andere woordjes tussen stonden. Want scheidsrechters in Italië zijn gevoelig, maar niet gevoelig dat ze bij dat soort teksten gelijk rood trekken. En zeker niet bij iemand als Zlatan. Dus daar zal wel iets meer geroepen zijn dan dat, vermoed ik.
Er moet ergens een klein katzootje tussen hebben gezeten. Dat,
of iets over het beroep van zijn zus of zijn moeder of zo, weet je. Dat soort dingen.
Ja. ja, als je zegt dat iemand een bakker is, dat komt altijd hard aan. In
ja, precies. Die rare schoonheidsspecialisten van de moeder van je.
Ja, ja, ja. Onvermijdelijk. Maar we moeten er helaas toch weer even over praten met Manchester United.
Ha.
Nou, we hebben erover gepraat. ja, oké. Okay, doe maar, Quinn.
Nee, kijk.
Je ja, wat? Opschieten.
Nee, kijk.
Je hebt één minuut. Je hebt één minuut.
Kijk. Dankjewel. Ik beslis zelf al hoe lang ik erover praat.
Nee, maar, dat is dus niet hoe dit werkt.
Nee, maar kijk. Ik zei het al, de voorspellingen. Laatst. Niet voorspellingen van onze podcast, maar de voorspellingen van het weekend.
30 seconden nog.
Wat gaat gebeuren en zo. Zei ik al, we gaan wraak nemen op Mourinho. En dat is ook wat we hebben gedaan. Het was in de eerste paar minuten, eerste half uur of zo, dacht ik van ja, oké. Okay. Ik zat nog bij de voetbal. Ik zat gewoon rustig op mijn telefoon te kijken. Ik dacht van ja, het wordt weer inderdaad zo'n wedstrijd, een saaie wedstrijd. Maar toen ineens gebeurde er iets. Toen kwam er ineens een mooie goal, want Pogba was aan. Pogba was in zijn sas.
Zo.
En hij geeft een mooie bank, Cavani, goal. En ineens keken we terug en toen... Jungmin Son, ik vind hem een goede gozer. Maar hij kon zijn bloed wel vreten op dat moment.
Hoezo? Hij krijgt gewoon een map in zijn gezicht.
Hij kreeg een map op zijn gezicht. Ja. Hij trekt aan de hand van McTominay, die slaat zijn hand weg en hij raakt hem naast zijn neus. Ja. Hij doet alsof hij in zijn oog wordt geprikt en dan gaat theatraal naar de grond. En het is geen sprake van opzettelijk foul play.
Oké, de minuut is voorbij. Ik vind dat je een rare invulling hebt gekozen voor je minuut. Maar ja, het is een minuut. Dus we moeten helaas door. Harry Kane.
Heerlijk.
Ja. Oké, nou, nee, wat ik zeg met Harry Kane.
Oké, je krijgt nog 30 seconden om het af te ronden.
Nee, Harry Kane, hij heeft al gezien waar hij naartoe moet.
Ja?
Hij heeft een Van Persietje. Van Persie was in 2011-2012 was hij bij Arsenal topschutter, was met 37 of 34 goals. Alleen, hij kreeg niet mee. Zijn team was gewoon niet aan. Hij was aan, maar zijn team niet. En daar vervolgens seizoen, 2012-2013, kwam hij naar Manchester United, gelijk kampioen geworden, geschiedenis.
Het is heel gek, ik weet hier dus niks meer van.
Ja, ik gelukkig wel.
Leuk.
Want ik keek toen ook al Manchester United.
Ja, oké. Okay. Ik heb je case gemaakt. Ik heb je aangehoord. Ja. Ik ga even naar Martijn. Wat vind jij van dit statement wat gemaakt wordt?
Over Kane?
Ja.
Nou, dat hij weggaat lijkt me wel duidelijk. Want de kans dat Spurs überhaupt nu nog Champions League voetbal gaat halen is sinds gisteren vrij klein.
Ja.
En hij heeft het ook al een beetje door laten schemeren dat hij ergens anders naartoe wil. Er zijn een paar kandidaten. Ja, United is er één van. Al vond ik Cavani gisteren vrij goed. Maar die gaat geloof ik weg. Of zijn contract loopt af. Hoe zit dat?
Ja, was een hele... Hij wou weggaan. Hij wou naar Argentinië gaan. Hij wou weg. Hij wou niet meer spelen. En toen ineens was hij er weer wel. Toen was hij weer toegewijd. Ik weet niet. We hebben misschien ook een all of nothing nodig van Amazon Prime. Net als Spurs.
Zou ik niet doen, want dat helpt helemaal niks.
Nee.
Maar kijk, er zijn een paar topploegen op zoek naar een spits. Waarvan Manchester City en Real Madrid denk ik de grootste zijn. Want Benzema gaat er niet nog een jaar alle wedstrijden spelen. En gaat ook niet nog een jaar 8 wedstrijden op rij scoren, geloof ik nu.
Mag zeggen nou dat City groter is dan United?
Ja. Ja, sorry, maar zeker op financieel gebied zijn ze groter. Bovendien spelen ze in de Champions League en jullie niet.
Volgend seizoen zijn we er weer. Maar...
Ja, nee, maar laat maar.
Ga verder.
Ja. Dus dan heb je het rijtje Haaland, Mbappé, Kane, denk ik. En die gaan alle drie een andere club vinden, vermoedelijk. En dan is de vraag wie bij wie terechtkomt.
Ik denk dat Mbappé naar Real Madrid gaat. Dat hoop ik. Daar vind ik hem het beste bij passen.
Mm-hmm.
Ja. Ik hoop dat Kane naar Manchester United gaat. Ik vind Manchester United nog steeds wel een veel mooiere club dan City. Puta City.
Absoluut.
En ik denk ook nog dat hij daar beter zou passen.
Ja. Dat betekent dan ook automatisch dat Haaland naar Manchester City gaat, hè?
Ja, okay. En dat vind ik ook een hele logische match eigenlijk.
Ja, oké. Okay.
Dus ik vind die verdeling eigenlijk de meest logische verdeling die er is. Ik denk dat als jij zo'n goed voetballende spits in het Manchester United spel gaat toevoegen, dat je misschien zelfs leuke wedstrijden van Manchester United gaat zien in de komende periode.
Zou volgend ik niet jaar. Rekenen.
En daar hoop ik op. En ik denk ook wel heel erg dat het echt goed mogelijk is. Daar moet alleen denk ik wel een insane prijskaartje. Ik weet niet hoe lang zijn contract nog loopt.
Nou, dat ga ik op onderzoek uit. Maar ik vind dat...
Nog Kane wel even hoor, want die Daniel Levy die zorgt er wel voor dat contracten niet zo makkelijk aflopen. Ik las bedragen tussen de 120 en 160 miljoen, geloof ik.
Ja, dat lijkt mij vrij realistisch. Hij is 27, 2024, volgens Transfermarkt tot 2024, nog driejarig contract.
Ja.
Ja, dan ga je inderdaad tussen de 120 en 150 miljoen betalen.
En hij is een homegrown English player, dus...
Ja, klopt. Hij heeft toen voor het WK een zesjarig contract getekend, 2018. Klopt. Dus inderdaad tot 2024.
Hey, maar wat en, is al zeggen...
En PSG...
Sorry, onderbreek Martijn. 1 seconde nog, en dan geef ik hem weer aan jou.
Ja.
Wat we nodig hebben met Chesnay, we hebben geen spits die 20 doelpunten maakt. De laatste spits die dat deed was Lukaku. Die is al 2 jaar weg. En hij is een spits die uit het niks een goal kan scoren. Zoals een Van Persie deed of een Rooney.
Ja, oké. Okay. Voor mij hoeven we niet te overleggen of dit een goede spits is voor Manchester
nee,
United.
Ja, hij is de perfecte spits voor United.
Ja, oké. Okay, maar in principe kan je dat ook zeggen over Haaland en over Mbappé. Dat zijn ook perfecte spitsen.
Mbappé
spitsen.
Gaat nooit naar United komen.
Nee, maar ja. Zeg maar, in die categorie, zeg maar de categorie waar we nu in zitten, is het natuurlijk altijd een geweldige match voor jou. Of je nou Haaland krijgt, Mbappé of Kane. Ja, misschien zal Kane net wat beter passen dan Haaland. Maar het is niet dat je boos wordt omdat je Haaland hebt, toch?
Kijk, nee, dat gaan we zeker niet zeggen.
Nee, precies. Dus ja, dat is het een beetje.
Oké, okay, maar sorry dat ik onderbrak, Martijn. Ga maar verder.
Nou ja, ik wil de PSG nog noemen. Want het zou me ook niet verbazen als ze daar nog een spitsje gaan kopen. Pochettino zit er, waarmee hij goed heeft samengewerkt.
Ja, ik vind dat een hele logische optie ergens. Alleen vanuit mijn eigen perspectief.
Jouw haat tegen het Paris Saint-Germain.
Buiten dat zeg maar gewoon. Ik vind als Engelse spitsen die in Engeland blijven, dat vind ik toch altijd iets moois hebben of zo. Dus daarom zou ik hem liever in de Premier League zien. Maar ja, ontegenzeggelijk waar Kane ook gaat eindigen. Hij is... denk ik op dit moment naast een van de beste spitsen ter wereld, ook een van de beste nummers 10 ter wereld.
Ja.
En dat is gewoon een absurde combinatie. Die zijn er gewoon niet zo heel veel.
Ja. Hij staat niet voor niks nummer 1 in de Premier League voor goals en assists.
Ja, het is absurd. Het is echt absurd. De enige die daarbij in de buurt komt is Jesse Lingard.
Mag ik nog even iets aanstippen? Wederom.
Ja, dat mag jij. Dat
Want
mag jij.
We hebben het natuurlijk over United, die prima pot gespeeld hebben. En ik wil nog even credits geven aan Greenwood, wat ik echt een geweldige speler vind.
Ja, heel erg.
En inderdaad, Pogba was zeker aan. Maar dat Spurs heeft Mourinho toch wel weer eigenhandig zeer professioneel kapot gemaakt, hè?
Nou,
klopt.
Nee, die spelers die heeft zijn gewoon kaka.
Ja.
Dat roep je echt al een jaar.
Ja, maar
wat is dat? Dat is gelul. Wat? Ze hebben Bale, ja, ze hebben Kane, ze hebben Son, ze hebben Ndombele.
Ja, wie is de fuck hebben ze achterin?
Ze hebben Lloris.
Dezelfde spelers achterin. Als die de Champions League finale haalden, zo ongeveer.
En wie waren er achterin?
Reguilón.
Joe Rodon. Wie is dat?
Ja, dat is deze wedstrijd, maar dat is niet het hele seizoen
ja,
of
maar,
zo.
Ja, maar Reguilón is... Hij werd zo makkelijk uitgespeeld door Greenwood op het eind. Wie zegt dat hij een wereldverdediger is?
Ja, met deze coach.
Dat was hij.
Nee.
Ja, hij
deze
was.
Deze mannen zijn niet aan.
Dus, nee, maar dit is echt te makkelijk. Want dit zei je, een half jaar geleden zei je dit ook al.
Omdat het zo is.
Nee.
Aurier is niet de beste verdediger. Hij is niet hard.
Nee.
Bayer is het showpony van iedereen, maar die man geeft inzet, maar die man is niet hard.
Ja, maar je doet echt alsof het plek 12 of 14 is, dat het super logisch is dat ze zo dying zijn, maar dat is echt niet waar. Zeg maar, als je puur gaat kijken naar iedere speler, als je hier gewoon een normale manager bent, waarom was Pochettino met deze selectie bijna 2 keer achter elkaar kampioen?
Je zegt het goed, bijna. Ja? Waarom ja? Verliest hij in de Champions League finale zo simpel? Want die mensen, ze spelen zijn gewoon net niet. Ze zijn net als Arsenal, gewoon net niet.
ik zeg niet dat dit de beste selectie is in de Prem. Maar ze zijn ook niet plek 8. Wat je doet van... Je doet nu bijna alsof het... Ja, maar hier kan je ook niks beters mee. Mourinho kan ik... Jij zegt eigenlijk, Mourinho kan hier niks aan doen. Want de spelers zijn kut.
Ja, maar hij zei het ook. Iemand vroeg aan hem van... Mourinho, hoe kan het dat je... Normaal sta je altijd zo met je team. Sta je altijd heel... Ben je bekend om een defensief blok en zo. En dat het altijd goed gaat. Zei hij... Same manager, different players.
Ja, en dat is echt het slapste excuus wat je maar kan geven.
Nee, maar het is ook zo.
Nee.
Even serieus.
Niet zo.
Kijk, we hadden het over, in het begin hadden we het over dat het voorhoede van Spurs misschien wel de beste voorhoede was van de Prem.
Ja.
Ja, potentieel kon het
potentieel, ja.
Ja.
Met okay. Een goede trainer.
Een Ferrari en voorin en een Fiat Panda achterin. Dan, je kan wel zoveel goals maken, maar als ze al die goals tegenlaten...
Ja, maar nee, het is niet... Je maakt hier echt een degradatiekandidaat van wat er achterin staat.
Nee.
Ja, maar dat heeft ook te maken met hoe jij die spelers opstelt. Zeg maar, wat je de spelers meegeeft. Ik vind het echt veel te makkelijk dat hoe Mourinho hier weer mee wegkomt van... Ja, het is niet Mourinho's fout. En dan gaat hij straks weer 300 miljoen uitgeven aan spelers die hij interessant vindt. En dan krijg je een soort van...
Ja, maar Spurs is ook... Spurs heeft geen geld. Of zo. Ze hebben net een stadion gebouwd. Het is wel echt een mooi stadion overigens. Maar ze hebben geen buit om spelers te halen. Wie gaan ze kopen? Wie dank je? Oké, deze man gaat echt naar Spurs. Wie zijn de linked players naar een club als Spurs?
Volgens mij hebben ze toch aardig wat centen uitgegeven afgelopen transfermarkt, yeah. Hoor.
Ja, met, vanaf toen ze Bill hadden verkocht, als ze een beetje geld hadden. Toen hadden ze allemaal mensen gehaald. Eriksen, Lamela en zo. Maar de enige die ook echt aan was voor al die spelers hebben gehaald, was Eriksen.
Ja,
ze halen spelers zoals Hoijberg en zo.
Je haat voor Spurs maakt je echt blind. Want
nee, ik heb geen haat voor Spurs.
Oké, dan, ik weet niet wat het dan is.
De spelers staan gewoon niet aan.
Hoijberg is een van de betere aankopen van de Prem dit seizoen.
En noem je ook iemand, Hoijberg. Het is niet alsof je een Kante haalt of zo. Hij is degelijk.
Ja, maar weet je wie in het Champions League seizoen op het middenveld stonden bij Tottenham? Dat waren Harry Winks en Moussa Sissoko. Dat is toch ook niet...
Nou, dan heb ik liever Sissoko.
Ja, nou, die zet hij op de bank.
Omdat Sissoko iets exceptioneels kan brengen.
Ja, die zit op de bank.
Ja,
dankzij Mourinho. Ja, nou ja, daar ga je dus al. Dat is er al één. Dele Alli zit op de bank.
Nee, ook Leo shit.
Ja, maar wel hele goede voetballer.
Dus. Net niet voetballers. Dele Alli is hetzelfde een beetje als een Lingard. Een eeuwig talent.
Oké, wacht. We gaan deze discussie nu stoppen, want hier gaan wij niet uitkomen.
Nee, denk ik.
Maar
niet.
Ik ben wel heel benieuwd wat jullie luisteraars vinden. Heeft Mourinho gewoon niet het materiaal om te kunnen slagen? Of is het trucje van Mourinho uitgewerkt?
Dat
wat
laatste,
vinden jullie?
Dat vind ik. Ik vind het laatste. Hij heeft ooit onze manager, die toch als je het over de gehele lengte bekijkt, best wel wat gepresteerd heeft, Arsène Wenger. Een specialist in failure genoemd. Ik denk dat hij dat zelf ook aan het worden is.
Nou. Kijk, als we FA Cups meetellen, oké.
Ja, nee, het gaat niet alleen om FA Cups. Het gaat ook om voetballen en meedoen om de prijzen en dat soort dingen. Maar maakt niet uit. We vergeten dit.
Ja, vorige week was het genieten in Europa. Ik heb eigenlijk best wel veel hele leuke wedstrijden gezien. En ik denk dat de leukste Paris Saint-Germain tegen Bayern was. Of eigenlijk Bayern tegen Paris Saint-Germain. Dus ja. Daar wil ik even bij stilstaan. Hoe denken jullie dat gaat eindigen, jongens?
Nou, in mijn cirkel zijn er veel meningen verdeeld. Ik ben van mening dat PSG doorgaat. Iedereen zegt, nee, heb je gezien wat Bayern allemaal deed? En dat ze gewoon veel kansen misten en zo. Ja, dat klopt. Maar dat gaat ook altijd gebeuren als je geen Lewandowski hebt. En Lewandowski is er dan ook weer niet... Hij is niet snel terug, dus...
Nee, ze gaan het gewoon weer met Choupo-Moting moeten doen. Hoe sta jij daarin, Martijn?
Ik denk ook niet dat Bayern het gaat redden. Want Bayern moet doelpunten gaan maken in een uitwedstrijd. Dan moeten ze naar voren toe. En dan komt er zoveel ruimte voor PSG dat die wel... met onze grote vriend, de snelheidsduivel Mbappé, daar gebruik van kunnen maken. Alleen, Gnabry is wel weer terug, denk ik. Ga ik vanuit. Die kan je denk ik beter in de spits zetten dan Choupo-Moting. Had ik ook wel verwacht. Eindigt... Maar volgens mij was hij ziek in Gnabry. Dus ja, dan blijft er weinig over.
Maar ik heb wel 90 minuten lang gewoon geïnteresseerd naar voetbal gekeken.
Ja, man.
En dat vond ik ook weer echt wel heel vet. Nu, de laatste tijd, is het altijd wel van, je pak even je telefoon erbij. Je luistert naar de commentator. Wanneer er iets denkt dat er iets spannends gaat gebeuren, kijk je weer terug naar het scherm. Maar ik heb gewoon volle 90 minuten lang vol gekeken. Met gewoon naar een masterclass gewoon van beide kanten. Met clinical striking van Mbappé en PSG en de counters. Het was gewoon leuk om weer naar te kijken gewoon. Het was zo goed ook gewoon. Alleen dan heb ik dan weer... Waarom speelt Alphonso Davies niet? Als je weet dat je Snijs Duivel hebt. Als Mbappé. Waarom... Ja, Süle... Je zag Süle een keertje strijden om Mbappé bij te houden. Daarna kwam Boateng erin. En dat is niet een verdediger die je wilt hebben in zo'n 1-op-1 tegen Mbappé.
Nee.
Vind ik.
Süle wordt onderschat hoor. Süle is best wel snel.
Süle. Ja, maar tegen Mbappé niet. Maar als Süle is...
Ja, wat moet je dan doen?
Nee, maar dat is niemand. Maar als je Süle voor je hebt, zoals bij die derde goal, dat Mbappé op je komt dreigen. En dan heb je Süle, die stapt in.
Ja, maar nogmaals, wat moet je dan doen?
Nee, maar hij... Kijk, ik ben juist ook voor... Ik ben pro-Süle en tegen Boateng. Want Boateng wordt door iedereen helemaal uitgekapt naar zijn moeder. Die man heeft zoveel filmpjes dat die man wordt uitgekapt. En dan zie je dat Mbappé gewoon richting die man gaat. En Boateng blijft maar naar achterlopen. En dan tegen een speler van kwaliteit Mbappé, ja. Dan ga je gewoon... Dan gaat hij scoren, zoals je ook hebt gedaan. Dan heb ik liever ook een Davies in het veld in plaats van Theo of Lucas Hernandez. Want Hernandez is misschien verdedigend beter. Dat sowieso gewoon meer voetballers allround. Maar die Davies heeft die snelheid om te anticiperen en in te grijpen. En dat heb je nodig tegen Mbappé. En Neymar, die ook razendsnel is.
Ja, kijk, ik denk dat het... Je zag in die eerste wedstrijd... Ten eerste helemaal eens met het eerste gedeelte. Ik heb lang geleden dat ik echt 90 minuten fully focused ben geweest op de wedstrijd. Het was absurd. Het was een absurd hoog niveau. We vergeten bijna de paas die Neymar geeft.
Op Marquinhos.
Zo. Het is echt, dat is geniaal, hè? Want hij ziet het. Hij ziet het gebeuren, zeg maar. En ik ga ook eigenlijk volledig mee met de analyse van Martijn. Paris Saint-Germain heeft het zichzelf zo gemaakt dat ze het spel kunnen spelen wat zij het liefst willen spelen in deze grote wedstrijden. In de omschakeling. En ze zijn daar te dodelijk voor. En dat komt omdat ze niet één, maar twee van dat soort diablo's hebben. Want je kan wel... Je kan misschien Mbappé wegstrepen, maar dan heb je Neymar nog met dezelfde snelheid. Nee. En je kan niet allebei op de dubbele dekking zetten. Dus ik denk dat de kaarten voor Paris Saint-Germain zeer gunstig zijn. Alleen, en dat is gewoon altijd het geval, het blijft gewoon Bayern München.
Ja.
En,
Bayern München zonder Lewandowski, hè? En ook zonder Süle trouwens, die geblesseerd is. Goretzka is er misschien niet bij. Hoe heet het? Hoe heet die gozer nou? Douglas Costa geblesseerd. Gnabry waarschijnlijk wel weer terug. Ja, er blijft ook niet zo heel veel over hoor. Want hij moet dan met Boateng achterin gaan spelen. Nou ja, succes tegen Mbappé en Neymar.
Ja, ik denk dat we dan alle drie wel op een redelijk dezelfde lijn zitten. Waarbij het erop lijkt dat Paris Saint-Germain doorgaat.
Bayern trouwens gewoon puntjes verspeeld dit weekend, hè?
Ja, ga ik heel erg goed op.
Iedereen, denk ik.
Oh, wat ik ook nog even zeg. Kimmich. Ja, we zeggen het vaak, maar hij was ook weer absurd goed. Hij neemt alles. Hij is gewoon zo. Ik vond hem ook echt gewoon geweldig om naar te kijken. Gewoon. Ik heb hem ook gewoon gefocust op een bepaald aantal spelers in deze pot. En hij was er één van. En hij heeft me geen één moment teleurgesteld. Gewoon, hij was...
Ja, we hadden toch
vorige
week al geconcludeerd dat hij de beste... verdedigende middenvelder, de beste zes was van dit moment.
Ja, die man stond zelfs rechts buiten. Die man maakt zoveel kilometers. Ik vond hem, ja, dat wou ik gewoon even kwijt. Even van mijn chest gewoon.
Mag.
Mag. Dat is ook hier de ruimte voor.
Dank jullie wel.
De andere twee Champions League wedstrijden die nog ergens over gaan. Ik ga er even voor het gemak vanuit de Chelsea over de wind van Porto. Gaat het nog spannend worden dan wel bij Liverpool Real, dan wel bij Dortmund tegen City?
Ja, bij Dortmund tegen City, City sowieso. Want daar gaat Guardiola weer in de stress raken. En Liverpool Real Madrid zou ook nog wel gewoon kunnen, hoor.
Als zeker Liverpool dat ene uitdoelpuntje?
Ja, als Liverpool vroeg doelpuntje maakt, dan hoeven ze er natuurlijk nog maar eentje in de restant van de wedstrijd. Ik ben daar wel benieuwd naar, hoor.
Helemaal eens.
Ja, ik heb toevallig Porto-Chelsea of Chelsea-Porto heb ik helemaal gezien. Porto-Chelsea was het. Ik denk niet dat Porto daar nog iets in de melk te brokkelen heeft.
Nee, dat daar ben ik ook bang van niet. Nee. Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met Liverpool-Real. Ik denk niet dat het zo gespeeld is. Liverpool heeft weer wat meer momentum. Zit weer wat beter in hun vel. Nu kan je hetzelfde zeggen over Real Madrid. En dat is hetgeen waarom ik denk dat Real Madrid deze toch over de streep gaat trekken. En eigenlijk blijf ik bij de analyse van vorige week. Als City niet super raar gaat doen, als Guardiola niet weer zichzelf opnieuw wil gaan uitvinden in één wedstrijd, dan gaat City deze wedstrijd gewoon winnen. Maar ik denk dat hij dat wel gaat doen. En dan denk ik dat Dortmund een serieuze kans heeft.
Ja, ik vond sowieso dat City best wel geluk had in die wedstrijd, hoor. Want dat doelpunt van Bellingham wat afgekeurd wordt, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
Dat maakt hem ook gewoon boos, gewoon. Dat sloeg nergens op. En Ederson, als we het hadden over dat Bradwit geen acteur is van de hoogste gradatie, dan is Ederson is dat wel.
Ja, maar dat is ook een Braziliaan.
Ja. Nou ja, dan nog heel even kort naar de Europa League. Manchester United is wel door. Ik denk dat Villarreal ook hele goede zaken heeft gedaan. Hoe zenuwachtig ben jij, Martijn?
Ja, dat wil ik ook wel weten. Ja.
Nou, best wel. Kan ik je heel eerlijk vertellen.
Wat was je indruk?
Mijn indruk was veel vloeken. Was mijn indruk.
Oké, okay, goede indruk.
Ja, maar ik moest ook het commentaar doen, dus ik kon het niet tijdens het verslag doen. Dus af en toe even die knop indrukken dat je gemuted wordt en dan even los. Ja, het was gewoon weer classic Arsenal-wedstrijd. Best wel wat kansen gehad. Die verprutje, ik noem geen namen, maar Lacazette verkloot er eentje echt heel knap. En uiteindelijk kom je toch nog voor door de legend Nicolas Pepe. En je weet het weer met een spelhervatting te verkloten. Het is vooral de manier waarop Arsenal die corner nog weg. Ze hebben gewoon balbezit met drie man achterin. Dus één aanvaller die druk zet. En op een of andere manier weten ze een corner weg te geven. Ja, en uit die corner wordt gescoord. Nou ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik was niet heel erg onder de indruk van Slavia Praag. Ik weet niet of zij in eigen huis dan heel anders spelen. Maar als het hetzelfde gaat als in de heenwedstrijd, dan heb ik niet het idee dat Arsenal, nou ja, kansloos is. Dan denk ik dat Arsenal gewoon door moet kunnen gaan. Maar ja, ze hebben het zichzelf weer echt heel knap lastig gemaakt.
Nou ja, dat klinkt als Arsenal. Ja. Nou ja, ik denk dat ik mij als Ajax-ziet daar maar bij kan aansluiten. Onnodig lastig gemaakt. Ik denk niet dat het gespeeld is. Eigenlijk helemaal niet. Want je moet hier gewoon kunnen winnen. En je moet die twee doelpunten kunnen maken. Nou ja, dan ben je in principe gewoon door. Dus ik zie dat niet als een verloren wedstrijd, maar
Nogverig hoop ik wel, sorry. Het is makkelijker om tegen Roma te spelen dan tegen Ajax. Alleen dat zeg ik even.
Waarvan akte?
Ja, trouw, even, dat ben ik wel benieuwd naar, Jaron. Ik verbaasde me echt over de haat richting Kjell Scherpen.
Ja, dat vind ik heel erg onnodig. Dat slaat helemaal nergens op.
Want, ja, kom op man, er zijn zoveel doelmannen die een blunder maken. Die jongen die moet nu ineens opdraven in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Ik vind dat je bozer mag zijn op Tadic. Die een penalty niet heel erg goed inschiet.
Ja, kijk, weet je, ik ben absoluut niet boos op Kjell Scherpen. Dat kan gebeuren. Het moment in de wedstrijd is zeer onfortuinlijk. Alleen alles sluit bij elkaar aan. Ik denk dat die jongen die staat straks van de zenuwen. Normaal gesproken heeft hij die bal altijd. Dat geloof ik, want het is gewoon best wel een talentvolle keeper. Zeker. Alleen, het zat gewoon allemaal niet mee. En uiteindelijk was het 3,26 expected goals tegen 0,68. Dan moet je er wel de penalty ervan afhalen. Maar er is nog steeds bijna 2 doelpunten aan kansen. Je kan alleen maar jezelf de schuld geven. Ja, tuurlijk maakt Scherp een fout. Maar ja, je weet dat het kan gebeuren als je derde keeper op goal staat. Zo simpel is het ook. Dus ik...
Ik weet het, het is met Ajax-fans. Het is in de goede tijden, dan zijn ze helemaal hoog in de zes. Maar als het één keer slecht gaat, dan zijn ze ook heel snel daarvan. Ja...
Ja,
ik zeg eerlijk, hij moet die fout gewoon ook niet maken. Maar het is een young boy, maar dat soort dingen gaat wel in je mind zitten.
Ja, natuurlijk gaat het in je mind zitten, maar het heeft helemaal geen zin om die hele jongen af te fikken. Want ja, Stekelenburg is nog gewoon geblesseerd, dus hij staat er gewoon weer. Dus ja, wat heb je eraan? Letterlijk, wat heb je eraan? En ja, die Ajax-ieden, die zijn er. En die zijn er heel veel. En dat vind ik heel erg makkelijk en heel erg onnodig. Want... De grote jongens hebben meer dan genoeg kansen gehad. Hebben die kansen keer op keer verpest. Nee. Ja, daar kan je het ook over hebben. Ze hadden al met 3-4 nog voor moeten staan. Andere kant vind ik dat je een hele, hele goede wedstrijd hebt gespeeld tegen een Europees team. Europees serieus topteam, zeg maar. Top tussen aanhalingstekens.
Subtopteam.
Subtopteam. Nou ja, het was vervelend. Want het was weer even een typische klassieke Nederlandse avond. Je bent veel beter en je gaat met een nederlaag naar huis. Alleen, en dat is de andere kant, ik denk niet dat dit gespeeld is.
Nee, Ajax heeft wel echt de kwaliteit en heeft natuurlijk ook in dat Champions League seizoen al bewezen dat ze dit nog wel op vreemde bodem enigszins rechts kunnen zetten.
Daar hou ik me aan vast.
Eens.
Van de Eredivisie naar Europa. Een nieuw rubriekje. Welke eredivisiespeler is klaar om de volgende stap te maken? Of wordt gedwongen om de volgende stap te maken? Met deze week in de hoofdrol Iataren. Die zit enigszins op de schopstoel bij PSV. En lijkt een stap te gaan maken elders. Hij wil zijn contract niet verlengen. En de grote vraag is, waar zou hij passen in Europa? Of binnenlands, dat mag voor mij ook stiekem. Hoe zie jij dat, Martino?
Ik zie dat als een twijfelgeval of hij de stap naar een echte Europese topclub kan maken, of moet maken eigenlijk. Hij heeft natuurlijk Raiola als zaakwaarnemer, dus die kan hem in principe overal wel onderbrengen. Zeker gezien het feit dat hij nog maar 1 jaar contract heeft en nou ja, ik denk niet meer dan 10 miljoen moet kosten. Dus het feit dat Ajax genoemd wordt vind ik niet eens zo heel gek. Al vraag ik me af waar die daar in de basis zou moeten staan. Ten koste van wie? Want Tadic gaat er niet uit. Ja, echt op 10?
Ja.
Dus
denk in het Ajax-systeem, in de Eredivisie kan je met hem makkelijk op 10 spelen. Kan die stappen maken. En kan die uiteindelijk die 10 worden. Echt die Hakim Ziyech-rol. Dus dan wel echt op 10, dan wel hangend vanaf rechts. Zeker in de Eredivisie, in het spel van Ten Hag, is dat denk ik heel erg goed mogelijk.
Oké, ik vind hem hangend op rechts sterker dan op 10, als ik heel eerlijk ben.
Dat denk ik ook, maar ik denk ook dat dat een beetje komt door hoe PSV speelt.
Ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat je hem nog niet ergens anders hebt gezien.
Precies.
Het is wel voor hem echt van levensbelang. Nou ja, van levensbelang. Van heel groot belang voor zijn carrière om nu de juiste club te kiezen.
Ja.
Om niet het eeuwige talent te blijven en ergens te verpieteren op de bank. Niet eens bij PSV, maar dan nog bij een andere club.
Ja, ik denk dat een stap die als Ajax denk de beste stap is. Omdat, ja, het niveau van de competitie is niet zo heel hoog. De kans dat je gelijk kan spelen is heel erg groot. Dus dat moet je dan eigenlijk doen. In die categorie heb je ook nog Club Brugge. Ik denk dat het eigenlijk een niveautje te laag is voor hem.
Dat denk ik ook.
Ik denk dat hij al iets verder is. Maar dat zou net zoals Sinoa Lang, zeg maar. Daar kan hij zich wel helemaal ontwikkelen. Maar ik denk dat hij... ik zit eigenlijk bij clubs te denken als Lyon hangend vanaf rechts. AC Milan hangend vanaf rechts. Clubs.
Zeg het, zeg het. Zeg het.
Niet bij Arsenal?
Ja.
Ja, ik wil
het zelf niet brengen.
Of Leicester.
Ja, bij Arsenal. En we hebben het in de Arsenal-podcast er ook wel eens over gehad. Ja, het zou wel echt... Zeker als je Ødegaard niet kan kopen... dan is dit voor het financiële aspect waarin Arsenal moet zoeken, zeg maar... zou dit wel echt een fijne speler zijn om erbij te hebben.
Maar is het dan weg met Pepe? Of wil je hem dan wel op 10?
Nou, dan zou hij op de plek van Ødegaard dus een beetje op 10 kunnen spelen. Hij zou ook hangend aan de rechterkant kunnen spelen. Dus dan heb je twee plekken waar je hem kwijt kan. Ik weet alleen niet of... Kijk, hij voetballend is hij buiten categorie, aan de bal. Qua inzicht en qua passing, ook qua schot... is hij echt een van de betere talenten. Alleen qua meters maken, wat natuurlijk wel in het moderne voetbal vrij belangrijk is, bij heel veel clubs in ieder geval, kan hij nog wel een stapje maken.
Daar, ik...
Kijk, in een competitie als de Premier League.
Vanuit Arsenal perspectief zou ik het inderdaad altijd doen. Vanuit perspectief van Mohamed Iataren, niet. en dat is inderdaad meer competitie-wise dan dat het met zijn talent te maken heeft. Ik denk dat zijn talent gewoon beter uit de verf komt in een competitie waar dat spelelement gewoon wel net wat minder gevraagd wordt. Dus daarom zou ik eerder inderdaad dan wel naar Spanje, Italië en een categorie daaronder België, top Nederland en of een heel erg voetballend team in Frankrijk. Dus voor mij zijn Lyon, stapje daaronder Villarreal. Sevilla speelt net niet zo. Daar kan hij net niet kwijt, zeg maar. Dus dat zou ik niet doen. Misschien een Benfica of een Porto, zeg maar. Dat vind ik eigenlijk allemaal hele logische stappen, waarbij hij veel kan spelen. Misschien net wat minder in het oog springend dan de Arsenals van deze wereld. Maar ik hoop gewoon dat hij bij een team komt waar alles om... waar hij het gevoel krijgt dat hij volledig zijn... waar het team volledig in zijn talent gaat voetballen.
Ja, en dan is het ook nog wel afhankelijk van wat voor trainer je hebt, hè? Want hij is wel iemand die een beetje liefde moet voelen, volgens mij. Ja, die krijg je van onze grote vriend Roger Schmidt, krijg je die niet?
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat, ik hoop gewoon dat we hem volgend jaar iedere week 90 minuten zien. En waar dat dan is, maakt me geen eens zo heel veel uit. Alleen ik vind het wel jammer dat hoe het nu met hem gaat. En ik denk niet dat die fout helemaal alleen bij Iataren ligt. Of helemaal bij Schmid. Nee. Maar ik denk gewoon dat dit geen goede match is. En dat kan gewoon. Dat is niet erg. Maar ja, ik hoop wel dat hij daardoor nu een stap gaat nemen.
Kijk, we hebben vorige keer natuurlijk al een beetje ook vergeleken met spelers van vroeger. Ik vind dat bij Iataren is best wel lastig. Want hij is natuurlijk qua positie een redelijk unieke speler. Ik denk dat je hem kan zien tussen hangende rechtsbuiten en nummer 10 in. En ik ging een beetje terugdenken. Toen kwam ik eigenlijk het dichtst in de buurt komt hij bij Rivaldo. Qua echte absolute topspeler van vroeger. Ook een van mijn grote helden. Sowieso een beetje alle Brazilianen uit die tijd. Ronaldinho hebben we het natuurlijk al over gehad. En Rivaldo was ook echt buiten categorie. Zeker toen bij Barça, eind jaren 90. En ook een beetje dezelfde stijl, een beetje dezelfde bouw. Misschien dat Rivaldo nog iets atletischer was met die slungelbenen van hem. Echt zo'n, ja, ik weet niet. Ik vond hem echt een rasvoetballer.
Jij appte dit in de groep en toen ben ik wat compilaties gaan kijken. Die man die zat op omhaals, jongen.
Is niet normaal, hè?
Wereldgoals, maar echt vanaf de 16 meter tegen Valencia op een gegeven moment. Ja. Echt absurd.
Paas van Frank de Boer, volgens mij, op Bosje.
Ja.
Volgens mij zorgde die goal ervoor dat ze Champions League haalden op de laatste speeldag. Was ook nog een vrij belangrijk doelpunt. Ja, hij heeft niet voor niets de Ballon d'Or gewonnen natuurlijk. Het was ook altijd een feest om naar te kijken. Vrije trappen, afstandsschoten en omhalen. Of halve omhalen. Dat was een beetje zijn ding.
Wat is nu de speler waar je het best mee kan vergelijken, Quinn? De beste, zeg maar, in het niveau, die hangende rechtsbuiten.
Nou, als ik dan hangende rechtsbuiten, moet ik dan toch kijken naar Mahrez. Wat voor mij ook echt een... Net als Ziyech, Mahrez, gewoon dezelfde soort typische spelers die... technisch zijn, een balletje kunnen klaarleggen, maar ook lastig zijn. En met lastig bedoel ik, als je maar tegenover zo'n mannetje staat, dat hij gewoon naar binnen buiten kan kappen. En dat je denkt van, hey, moet ik instappen? Maar als je instapt, krijg je een pannen.
Ja, ja, het zijn wel inderdaad spelers die volledige controle hebben over het spelletje, om het zo te zeggen.
En over de bal en over hun lichaam. En ja, Mahrez. En hij en Mahrez is sowieso een geweldenaar. Dus het zit in een goed rijtje. Als ik Rivaldo ook erbij hoor.
Ja, daar ga ik wel in mee inderdaad. Ja, misschien hangende rechts buiten. In principe moet je dan altijd Messi zeggen. Dus dat heb ik dan bij deze maar even gedaan. Dan hebben we dat vinkje ook weer gehad. maar spelers waar ik meer van geniet zijn inderdaad... Hakim Ziyech vind ik het grootste fenomeen. Qua dat soort type speler. Dus als ik hoop dat hij ooit dat niveau gaat aantikken... Bernardo Silva vind ik ook een hele fijne speler die echt vanaf de buitenkant komt en een beetje invult als nummer 10. Dat zijn gewoon voetballers waar ik heel erg van hou, zeg maar, die een positie echt opnieuw uitvinden.
Het is sowieso wel een positie die een beetje van de laatste jaren is, hè? Een beetje een moderne positie, ja. Met zo'n linkspoot aan de rechterkant. Ik wil graag in deze nog even Sané noemen. Als die in topvorm is, dan is niet te doen. Is echt niet te doen. Ja.
Maar Sané vind ik daar wel echt meer een buitenspeler. In plaats van echt een hangende...
Hij komt wel...
Ja, hij komt naar binnen, maar...
Bij City was hij inderdaad, kwam hij vaak vanaf links. Maar bij Bayern begint hij vaak vanaf rechts. Begint hij echt, is hij echt wel die... die dartelaar.
Die Maria.
Hij heeft ook...
Ja, nooit een heel groot fan van geweest. En de laatste
hou
jaren,
op, man. Nooit een fan van geweest. Wat is dat nou weer?
Hij haat voetbal, Martijn.
Hij haat echt voetbal, hè? Dat is het gewoon.
Ja, ik vind het wel echt een goede voetballer natuurlijk. Maar
dat
de laatste
kon er
jaren
nog
bij Paris
vanaf.
laatste jaren bij Paris Saint-Germain is die volgens mij echt fenomenaal. Maar dat zie ik gewoon een stuk minder. Dus daar kan ik minder over oordelen. En de laatste periodes bij andere clubs vond ik hem niet zo fenomenaal. Alleen bij die Real Madrid periode.
Bij Real was hij vrij goed hoor. Bij Real was hij vrij goed hoor.
Ja, dat zei ik ook. Maar daarna heeft hij...
Ja, bij United eventjes.
Ja, bij United, maar dat is gewoon een kutclub.
Nee,
ja.
Maar de beste die hij heeft gespeeld in het begin was hij ook echt supergoed. Dat lopje buiten de 16 tegen Everton. Alleen Van Gaal besloten van om hem op 6 te zetten. Ja.
Ja, dat werkt niet. Mooi. Laten we hopen dat Iataren een vergelijkbare carrière als de heren die we CS noemden krijgt. 100%.
Nee.
Jawel.
Hij is moeilijk, hè? Ja, voorspellingen. Kunnen we kort over zijn over de resultaten van de vorige voorspellingen? Daar was Quinn even net iets te goed. Wat is de tussenstand, Jeroen?
De tussenstand is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39 punten voor Quinn. Mm-hmm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 43 punten voor Martijn.
Okay,
en Jeroen doet
een
bonen mee.
Nee, hoef je niet te noemen. ik dacht, we gaan hem even anders doen deze week. We hebben nog 8 wedstrijden in de Champions League en de Europa League. Als we nou gewoon allemaal zeggen bij welke wedstrijd wie er doorgaat, dan kan je gewoon 8 punten winnen. Dan heb je misschien nog kans om een beetje dichterbij te komen, Jeroen.
Sympathiek.
Ja, doen we allemaal voor jou. Dan gaan we ze gewoon op volgorde langs. Chelsea tegen Porto.
Chelsea.
Paris Saint-Germain, Bayern München.
PSG.
Oké, Paris Saint-Germain. Oké. Dortmund, Manchester City.
Dortmund.
City.
Ja, City. Liverpool, Real.
Real.
Liverpool. Ja, is niet slim dit van mij, maar goed. Oké, dan gaan we naar de Europa League. AS Roma, Ajax.
Jaxi.
Roma.
Ja, ik denk ook toch Roma. Ik denk dat het gelijkspel wordt. Man United, Granada.
United.
Ja, United. Slavia Praag, Arsenal.
Arsenal.
Slavia Praag.
Arsenal. En Villarreal, Dynamo Zagreb.
Dynamo Zagreb.
Villarreal.
Ja, Villarreal. Jeroen probeert nog wat. Oké.
Okay. Nou, aankomende... Niet eens aankomende week, ja. Aankomende week, gelijk. Gaan we kijken, vanaf morgen al, wie de punten gaat pakken. En of er mensen ingehaald gaan worden of mensen nog verder achter op het spoor komen.
Laten we daar voor het gemak maar even van uitgaan. Ik vond het weer een bovengemiddeld gezellige uitzending. Dankjewel jongens. Mochten jullie vragen hebben of dergelijke, laat het vooral weten. En laat ook een review achter in de podcast Apple Player app. En dan horen jullie ons volgende week weer.
Hasta luego.
Adiós.